maar ik zie hem nog niet. En de heer Meijer zal ongeveer 5:30, 5:45 pas hier zijn. Dus ik kan op dit moment geen gedeputeerden verwelkomen. Wel welkom de mensen op de tribune.
Michiel is toch aanwezig.
Michiel zit erachter.
Ah, welkom de heer Rijsman. Pers zie ik niet. Er zit wel iemand op het persplekje, maar dat is geen pers.
Hierachter.
Oh toch?
Ja.
Pers, ook welkom. En een speciaal welkom aan onze nieuwe commissiegrevier, Judith Goudriaan. Ik heb begrepen dat onze vorige grevier, de heer Renzo Kalk, deze commissie ongeveer wel voor gezien hield. En zeker de voorzitter hiervan. Dus we hebben een nieuwe grevier. Van harte welkom.
Dankjewel.
Het laatste wat de voorzitter was doorslaggevend. Ja. Judith, jij zou jezelf even introduceren.
Dankjewel, voorzitter. Mijn naam is inderdaad Judith Goudriaan. Sinds 2008 bij de provincie hier werkzaam. Op verschillende afdelingen. Misschien heeft u het gelezen in het aankondigingsdocumentje wat ook verstuurd is. Voordat ik bij de provincie kwam werken, ook bij de provincie Overijssel gewerkt. En daarvoor in het bedrijfsleven. Op dit moment ook nog een dag in de week werkzaam bij de afdeling gebiedsprogramma's in Europa. En ook daar heb ik te maken met verschillende petten, omdat ik daar ook nog secretaris ben van de commissie of van de Kansen voor West voor het Europese Fonds, EFRO. De komende tijd, zoals gezegd, zal ik Renzo Kalk hier in deze commissie vervangen. Maar waarschijnlijk komt Renzo ook wel weer terug. Bedankt.
Dankjewel. Ja. Nou, de vorige commissievergadering was redelijk lang, hoewel we waren voor 11:00 klaar. Nu is onze agenda wat korter en hopen we voor 6:00 klaar te zijn. Nogmaals, de heer Meijer is pas 5:45 beschikbaar. Deze korte agenda heeft er al toe geleid dat enkele weken geleden we als agendacommissie hebben geprobeerd van kunnen we ook niet alleen de avond vergaderen en niet de middag, maar dat lukte niet. Vanwege de niet beschikbaarheid van de heer Appelman vanavond. Dus zijn we vanmiddag maar wat later begonnen. Berichten van verhindering hebben wij niet gehad. Zijn er nog andere berichten van verhindering? Mevrouw de Waal?
Mevrouw Verbeek is ziek en ik vervang haar.
Mevrouw, ja. Nog andere mededelingen? Zo niet. Presentielijst gaat rond. Kunnen we de agenda vaststellen zoals voorgesteld? Dan hebben we ook dat besloten. Is er een gedeputeerde die mededelingen heeft? Zijn er vragen voor de gedeputeerde? Ja, er is eentje.
Voorzitter.
De heer.
Met betrekking tot de agenda, ik werd eigenlijk even getriggerd dat u zei van. Dat gedeputeerde Meijer 5:45 aanschuift.
Ja.
En voor het agenda bestaat 30 minuten dus.
Verwacht
u dat we die tijd niet nodig hebben of verwacht u dat we iets na 6:00 door zullen gaan?
De agenda is gebaseerd op de inschatting die we maakten dat de heer Meijer pas om 5:30 beschikbaar zou zijn.
Okay.
En dat is 5:45 inmiddels geworden, hoor ik vandaag, maar we hadden ingeschat dat 5:30 tot 6:00 we wel tot de afronding zouden kunnen komen, maar ligt iets anders. Maar we kunnen nog steeds proberen om tot een afronding rond 6:00 te komen. Welkom, heer Appelman. Dus als u nu nog een vraag heeft voor de heer Appelman, kan dat ook. Zo niet, dan heb ik een mededeling. Onlangs was ik bezig om het vergaderschema in mijn agenda te zetten. En als u met mij meekijkt naar het scherm, viel mij op dat wij in februari geen vergadering hebben. De blauwe vakjes zijn de vergaderingen van de commissie Duurzaamheid.
In maart wel, in april twee keer. In mei geen vergadering, in juni weer twee keer, juli geen vergadering, augustus uiteraard niet, september twee vergaderingen, en november 1 en december niet meer. En al studerend zag ik dat er op 14 februari en 11 juli nog een wit vlakje staat op de woensdagen. En toen kwamen we op de gedachte van, zullen we die alvast niet gaan reserveren? Mochten we hem nodig hebben, toch voor de commissie duurzaamheid. En als die nodig is, dan vergaderen we gewoon niet. Dan hebben we toch een paar reservedagen, want er zitten wel erg grote hiaten in ons vergaderschema. Zij het dat op 14 februari er een bezoek aan de Eerste Kamer gepland staat. Maar als u nu massaal zegt, en nu ga ik even de boel saboteren, van daar gaan we toch niet heen, dan zouden we toch die 14 februari wel kunnen inplannen voor de commissie duurzaamheid.
Voorzitter, op zich kan ik me helemaal vinden in uw voorstel om die vakjes inderdaad in te vullen met de aantekening van 14 februari, want dat hebben we het ook met elkaar besproken in het seniorenconvent. Dat we daar ook nog, dat we daar naartoe inderdaad gaan. Maar is het niet een optie dat, want we hebben vaker twee commissies op een avond, dus vanwaar die specifieke noodzaak om alleen die witte vakjes in te vullen? Want ik ben het wel met u eens dat we minimaal in die maanden moeten vergaderen.
Nou, het is een hele puzzel geweest voor de Griffie. En heel vaak had het met andere dagen, zoals Dankdag, Biddag en feestdagen, et cetera, te maken, dat we de woensdag niet konden gebruiken. Dus andere gaten zagen ze bij de Griffie niet. En alleen die twee zie ik dat er nog lang staan. Dus. Mevrouw Luijer.
Volgens mij hebben ze heel zorgvuldig nagedacht over de criteria om te komen tot dit schema. Dan zie ik wel dat je soms twee vergaderingen hebt en soms een maand niet. Dat is dan niet zo handig. Maar gewoon twee dagen aan toe te voegen vind ik eigenlijk niet goed, niet correct. Dan zou je ook twee andere moeten schrappen bijvoorbeeld. Zodat er meer evenwicht is in dat je elke maand een vergadering hebt. Maar ik zou niet zomaar zeggen, nou hup, alles reserveren en dan zien we wel weer verder. Dat vind ik,
dat is ook de bedoeling achter dit voorstel. Dat als we een van die twee, of alle twee, maar net wat besluiten gebruiken, dan vervalt een andere. Dat is de bedoeling. Want dan, als wij bijvoorbeeld 11 juli wel gaan vergaderen, dan kunnen we de laatste, dan kunnen we die ene in juni natuurlijk laten vervallen.
Voorzitter?
Ja. Nou, sorry. Ja, het maakt wel wat uit.
Voorzitter? Bij interruptie?
Ja, de heer Miske.
Het doet een beetje inderdaad onlogisch aan, hè, dat je de ene maand twee hebt en de andere maand niks. Is daar een reden achter? Dus ik zie bijvoorbeeld de groene bestuur, dit is mooi evenredig verdeeld, zullen we zeggen. Dat klinkt aantrekkelijker en efficiënter ook, zeker ook om bepaalde stukken door te laten gaan dan twee op elkaar en de andere maand niks. Kunt u toelichten hoe dat tot stand gekomen is.
Ja, daar zal ik even op reactie op geven. Het schema is zo opgebouwd dat in de ene week zijn er twee commissies en in de andere week twee commissies en daarna is er PS. Dus dat ziet u ook in het schema. Voor januari is het dan net iets anders, maar stel, of we kijken naar 24 januari, dan is er PS-vergadering. Daarna is commissie duurzaamheid en de week daarna commissie bestuur gekoppeld met de commissie ruimte. En dan een week niks en dan weer PS. Dus zo is het schema steeds opgebouwd. Commissievergaderingen, altijd voor PS en een week ertussen.
Voorzitter, over zulke dingen hou ik meestal mijn mond. Het moet me toch van het hart dat wij een beetje de naam krijgen dat wij een zeurcommissie worden, altijd over procedures hebben. Als er hier mensen echt heel grondig nagedacht hebben over vergaderschema, heb ik de neiging om dat gewoon te volgen. Er zullen daar alle redenen voor zijn. En laten we zulke dingen toch niet ter discussie gaan stellen.
Reus? Dan kan ik heel kort zijn, ik ben het roerend met de heer Simons eens. En een kleine aanvulling. We zitten weer over procedures en agendas te zeuren. Ik wou eerst een ander woord gebruiken. Dat komt waarschijnlijk omdat de agenda leeg is en we praten hem weer vol met flauwekul. Zullen we nou eindelijk eens een keer doorgaan naar de inhoud in plaats van dit? Hier hebben we professionals voor, die regelen dit. We hebben ooit in een seniorenconvent met 4 of 5 man hebben naar de agenda zitten kijken. Daar hebben we een schema gemaakt met een week tussen de commissies en de staten. Om de tijd te geven om moties te maken, amendementen en noem maar wat op. En dan gaan we de weken weer invullen, een week voor de statencommissie. Ik vind echt, ik krijg een déjà vu en zo lang zit ik nog niet in de staten.
Denken wij heel anders over.
Is... de meerderheid met hiermee eens? De meerderheid is hiermee eens. Dan laten we de agenda zo staan.
We gaan naar agenda punt 4. Oh, wacht. Zijn er nog mededelingen van de heer Appelman? Andere mededelingen van uw kant? Gaan we naar agenda punt 4. De conceptbesluitenlijst van 22 november.
Iemand die daarover het woord wil voeren...
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik was er de vorige keer niet bij, maar de heer Jansen wel namens mij. En die heeft gezegd dat er in deze notulen zou moeten staan dat er een toezegging is gedaan dat de energieagenda in januari behandeld zou worden.
Ja. En?
En die toezegging staat er niet in. In de notulen.
Ja, Reus. In aanvulling, er staat december, maar dat moet januari zijn. En dan is die goed.
Nou, er is ook een toezegging gedaan dat hij iedere maand op de agenda komt. Maar in januari zou die inhoudelijk hier worden besproken. Dat klopt.
Dan moet het woord december in januari vervangen worden bij puntje 10. En dan zijn we er klaar. En verder staat hij elke keer op de lange termijn agenda geagendeerd. Dus het is volgens mij prima.
Dit is gewoon toezegging.
Ja. Wat daar staat is wel de woordelijke concludering van december, maar daar hebt u een memo van gehad van de gedeputeerde.
Ja, maar dat neemt niet weg dat de notulen op de juiste wijze de zaak moeten weergeven. En volgens de heer Jansen is een toezegging gedaan dat de energieagenda in januari gereed zou zijn.
Voorzitter, bij interruptie.
Heer Miske.
Wat de heer Laaghout zegt, dat klopt. Sterker nog, de gedeputeerde heeft gezegd dat in januari de energieagenda ter besluitvorming wordt voorgelegd. Nou, dat laatste kan eigenlijk al niet, want 31 januari komen we de eerste keer bij elkaar en dan zullen we het hooguit oordeelsvormend kunnen bespreken. Maar het is wel een omissie inderdaad aan dit verslag.
En als we van december januari maken, bent u dan gelukkig? Al dus besloten. Deze besluitenlijst vast. Ga ik over tot punt 5, besluitenlijst van het besloten gedeelte. Kunnen we ook dat vaststellen? Dan hebben we ook dat gedaan. Dan gaan we naar agenda punt 6, vaststelling lange termijn planning. Ik geef het woord aan de griffier.
Dank u, voorzitter. Eerst lange termijn agenda, lange termijn planning. We hebben met de agendacommissie gekeken. Nou, u heeft het waarschijnlijk voor u liggen. Snel internet buitengebied, dat komt beleidsvormend op de agenda. EAS is nog een beetje afhankelijk van de eigen evaluatie, maar we hebben hem vooralsnog wel erop staan. Jaarlijkse rapportage van Deon is ook voorzien. Agenda Vitaal Platteland, ook daar, die staat op de agenda voor januari. Maar daar zit ook een voorstel bij om het dan ook in maart, dan in april en in november opnieuw op de agenda te zetten. Omdat dan de rapportages ook helemaal afgerond zijn. In januari komt wel een voorlopige rapportage, maar die is dan nog niet helemaal afgerond. Uiteraard de energieagenda weer. En ook windplan blauw is toegevoegd, omdat er in februari in PS daar nog over gesproken moet worden in verband met het Rijksinpassingsplan. Tot zover.
Zijn er vragen over? Mevrouw Vestering.
Ja, voorzitter, geen vraag. Wel graag een toevoeging voor de lange termijn planning. En dat is het ingekomen stuk van het RDA, de Raad van Dieren Aangelegenheden, over dieren in de natuur. Die zou ik graag willen agenderen voor de commissie in maart.
De commissie in maart?
Ja, dat is de tweede commissie. De eerste is al vrij vol.
Akkoord. Nog anderen? Dan gaan we naar agenda punt 7. De lijst van moties. Geef weer het woord aan de griffier.
Dank u. Er staan twee moties op waarvan de gedeputeerde aangeeft die zouden van deze lijst afgevoerd kunnen worden. Vraag is of u eens bent met dat D13 afgevoerd wordt. En de volgende is D16. Ik.
De heer Vermeulen.
Ja, voorzitter, op zich, sorry, op zich zou ik kunnen instemmen met D16 afvoeren. Waar het niet dat in de laatste alinea van de motie iets geroepen is over de lichthinder. En volgens mij loopt dat nog steeds. Ik heb misschien iets gemist. Volgens mij was er een onderzoek aangekondigd en is dat onderzoek misschien nog niet afgerond. Dus ik vraag even of dat inderdaad de juiste conclusie is. Als het inderdaad nog niet is afgerond, lijkt mij het verstandig om dit nog even te laten staan.
Ik zit even te zoeken naar wie antwoord kan geven. Maar... Die komt om 17:15. Nou, ja, zullen we hem maar laten staan?
Ja.
We laten hem staan.
Ja. D16, ja.
Die heeft versloten.
Nou ja, dan staat in die ene laatste kolom al voor de vierde keer dat er wordt voorgesteld om tot afvoeren van deze lijst. En, ja, moeten we het ook eens een keer doen.
Maar we kunnen aangeven dat het lichthinder.
Als er één statenlid vindt dat hij moet blijven staan, dan blijft hij staan. Is dat niet zo? De meerderheid? Maar hier gaan we er niet over stemmen.
Maar we kunnen de afdeling vragen, of de gedeputeerde vragen om verlicht.
We zullen de gedeputeerde vragen om hier toch zo spoedig mogelijk helderheid over te geven. Ja? Dat waren ze?
Ja.
Gaan we over naar de vaststelling van lijst van toezeggingen.
Er zijn 11 toezeggingen waarvan de gedeputeerde aangeeft dat die van de lijst afgevoerd kunnen worden. Ik noem ze stuk voor stuk even op en als ik niks hoor, dan ga ik ervan uit dat u het ermee eens bent dat ze afgevoerd worden. Dat betreft D19, D23, D26. Dan sla ik een paar pagina's om. D69, D71, D75... D78, D79 en D80. Dat gaat heel goed. En de laatste twee, D81 en D82. Oké.
Okay. Ja, al dus. De heer Dreus, wil je terugkomen op agenda per dag?
Nee, op dit punt ja. Ja, u gaat te snel.
Oh.
Akkoord met al die punten, maar er kunnen volgens mij veel meer af. Ik zou graag die lijst opgeschoond willen zien, want daar heb ik al een keer eerder over gesproken. Dan wordt er een mededeling gedaan, ik zal een voorbeeld geven, 42, Houtripstrand. Dat is helemaal afgewikkeld, daar zijn besluiten over geweest en dan blijft hij in de commissie staan. Dus ik heb hem gekeken zonder dat ik naar de laatste kolom heb gekeken van is hij nou afgedaan of niet, met de mededeling of niet. En dan kom ik op de lijst. 42, 43, 52, 53, 54, 57, 81 en 82. Die kunnen wat mij betreft allemaal af. Er zijn mededelingen over gedaan, dat is in de Staten behandeld geweest. En hij blijft hier maar op de lijst staan.
Wilt u hier een discussie aanwijden? Want ik concludeer dat u dat wel voor kunt stellen wat lovenswaardig is. Maar de rest van de commissie heeft zich daar niet op kunnen prepareren of dat inderdaad zo is. Dus ik stel voor dat we dat de griffie samen met de afdelingen nog eens even scherp naar die lijst kijkt en dat we met een in de volgende vergadering weer met een kritische het weer aan de orde stellen en nog eens kritisch naar kijken.
Omdat we 6 uur moeten halen, ga ik akkoord. Iedereen heeft zich kunnen voorbereiden tegen de lijst, want we hebben een vergadering van de commissie en dan kan je het voorbereiden. Dus ik ga akkoord, omdat we dan op tijd zijn voor het eten. Maar...
Nou, het feit dat u akkoord gaat, dat stemt mij tot tevredenheid. Ik stel voor dat wij toch overgaan tot agendapunt 9. Griffier.
Ja, dat betreft de LIS, de lijst van ingekomen stukken. In week 49, begin daar even mee, is er iets binnengekomen. Of het betrof de geheime mededeling, ik weet niet of daar nog opmerkingen over zijn. En in week 50 de twee opmerkingen die genoemd staan. De mededeling met betrekking tot het eindrapport, erf zoekt kans en raad van dierenaangelegenheden. Nou, daar hebben we...
aan de gedeputeerde. Maar misschien kan
het
ook een eind.
Heel kort, voorzitter, want u schetst het juist. Deze commissie heeft inmiddels ook gesproken met de 3 projecten waarvoor nog geen realisatieovereenkomst was afgesloten. Toen is ook bekendgemaakt dat ten aanzien van 1 project zijn de ruimte voor lucht en natuur ook geen realisatieovereenkomst meer gesloten zal worden, omdat initiatiefnemers zich hebben teruggetrokken uit het programma. Vervolgens hebben wij, en dat zal in de presentatie ook wel blijken, op basis daarvan ook het voorstel gedaan om nog een aantal maanden met de overblijvende projecten in gesprek te blijven om alsnog tot een realisatieovereenkomst te komen. Ik denk dat het gesprek rondom Schokland, wat de wethouder met u heeft gevoerd, ook aanleiding daartoe geeft. En het andere gesprek wat u heeft gevoerd met de heer Geeling over pioniernatuur, dat gaf wat ons betreft ook blijk van een positieve en een op resultaat, op een realisatieovereenkomst gerichte inzet. Dus dat even kort vooruitlopend op de bespreking. Ik denk dat de programmamanager, de heer Van der Water, zal kort even schetsen wat eigenlijk de essentie is van de tussenbalans. Zowel qua inzet van grond, realisatiestrategie en financiën. En wat mij betreft ligt dan het PS-voorstel en de tussenbalans ook ter bespreking voor. Dus dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer De Water. Ja. Van der Water.
Maar dat geeft niet. Dank u wel. Presentatie tussenbalans. Tussenbalans heeft u al opgestuurd gekregen. Zoals de voorzitter net zei, het is een balans die is opgemaakt medio oktober. Dus dat is al enige tijd geleden. U heeft ongetwijfeld allemaal de pers bijgehouden de afgelopen tijd. Er zijn allerlei ontwikkelingen geweest in de tussenperiode. Waardoor de tussenbalans alweer wat gedateerd is. Dat neemt niet weg dat wij...
Kunt u iets dichter bij de microfoon?
Ja, zeker. Dus
je moet wel erg... Ja, zo gaat het beter, denk ik.
Dat doen we gewoon zo. Dat heeft geleid tot een aanpassing in ieder geval van de tabel zoals die is opgenomen in de tussenbalans. De aanpassing zit hem vooral natuurlijk in de onderkant. Daar ziet u dat ook NLR inmiddels een rood kleurtje heeft gekregen. Daar bent u over geïnformeerd, in ieder geval via de pers. Het is wel goed om te weten dat een tot nu toe een informeel besluit is van de initiatiefnemer zelf om te stoppen met het project. De provincie zelf heeft nog geen definitieve brief gekregen van ze dat ze er daadwerkelijk mee ophouden. Dus dat heeft ook nog niet geresulteerd in een besluit van de gedeputeerde staten over hoe om te gaan met deze situatie. Feit is wel dat ze zelf hebben aangegeven, we stoppen ermee. Nou, dan is dat in ieder geval heel helder. Schokland en pioniernatuur zijn allebei oranje gekleurd. Dat was al. Nou, pioniernatuur weten we dat de gesprekken dusdanig zijn dat er gunstig uitziet. Eigenlijk ziet dat er voor Schokland ook wel best rooskleurig uit. Waren het niet dat we met z'n allen nog in afwachting zijn van een hoop geld van het ministerie. Dus nou, de rest zit allemaal al in een overeenkomst of in een conceptovereenkomst. Conceptovereenkomst betekent dat wij in ieder geval eruit zijn van wat staat erin. Maar bij sommige projecten zie je dat er toch nog wel wat moet gebeuren voordat er daadwerkelijk een handtekening onder gaat komen. Dat kan een onderzoekje zijn, dat kan nog even een goedkeuring zijn. Dat kunnen ook heel procesmatige zaken zijn. Maar daarvan hebben we in ieder geval de verwachting dat gaat wel de goede kant op. Dus we hebben er ook even achter gezet van wanneer verwachten we dat daar een klap op kan komen. Nou, je ziet dat de meeste eerste kwartaal volgend jaar dat wel goed lijkt te komen. Ik zeg bewust lijkt, want we zijn bezig met een proces met mensen van buiten, die private partijen die een publieke taak uitrichten of verrichten, waarbij de provincie vooral faciliterend is. En het is dus, ja, je moet ze ook de ruimte en de tijd geven om te komen tot resultaten. Kwartalen staan er allemaal netjes bij. Waar ik even bij stil wil staan is de compensatie. Dat is natuurlijk een terugkomend iets bij elke presentatie die er is. Hoe zit het dan met die compensaties? We hebben verschillende compensaties. Die hebben te maken met voeriseergebied van kiekendieven, met boswet en met verlies van ecologische hoofdstructuur. Nou, linksom rechtsom, er staat hier keurig verteld over hoeveel hectare gaat het. Er staat erachter bij welk project gaan we dat oplossen, dat probleem van die compensatie. En je ziet dat vooral alles wat met de bos in ieder geval gerealiseerd is in de kop van het Horsterwold en in de Eemvallei. Daarnaast zien we dat er nog een stuk ecologische hoofdstuur tegenwoordig een nationaal natuurnetwerk moet worden gecompenseerd. Dat gaat plaatsvinden in Noorderwold-Eemvallei in de eerste fase. Dus nou, als u net het kaartje of het balansje zag, gaat het eerste kwartaal volgend jaar daar een klap op. En dan is het formeel juridisch in ieder geval dichtgezet. En dan komt de inrichting nog. Alles wat met de kiekendieven te maken heeft, er staat hier 115 hectare. De opgave is 150 hectare, maar er zit 35 hectare ligt al in het trekweggebied bij Staatsbosbeheer. Dus er moeten de 115 hectare een nieuwe plek gaan vinden. Want die ligt nu op kavels in het middengebied. Nou, daarvan zijn we al bezig om die af te stoten en te ruilen. Dus Staatsbosbeheer heeft het op zich genomen om deze 115 hectare in de randzone van de Oostvaardersplassen kwijt te raken. Ook daar, als daar een overeenkomst is gesloten, een realisatieovereenkomst, dan is dat netjes juridisch geregeld. Kan het ook in bestemmingsplannen worden doorvertaald. Dus dan is dat eindelijk eens, sorry voor me horen, maar eindelijk maar eens een keertje geregeld. We zijn er zo lang mee bezig geweest. Nou, hier een kaartje even snel van de grondposities. Alles wat de kleur heeft, zelfs dat grijze, dat was de positie die we hadden ten tijde van een project waar we een enige tijd geleden mee bezig zijn geweest. Alles wat grijs is, is inmiddels vergeven, verlegd, gekoppeld, niet meer vrij. Hè. Dus er zijn ook een aantal, even kijken of dat pointertje het doet. Nou, zou je altijd zien. Ah ja, deze. Deze bijvoorbeeld, die hebben we laatst geruild met Flevolandschap. Die is gekoppeld aan het Noorderwold. We hebben hier kavels die naar de Oostvaardersplassen zijn. We hebben hier een hele grote kavel die is in bezit gekomen van Rijksvastgoedbedrijf. Nou, dat is zo'n paar van die kavels die we nu weg hebben gedaan. Je ziet hier bijvoorbeeld een heel mooi vakje. Die is naar G38 gegaan. Dat was de ruiling van het bedrijf van G38 met RVB. Nou, de dingen die nog een kleurtje hebben, die zie je ook van wie zijn die nou. Je ziet dat provincie Flevoland nou bijna geen grond meer heeft. Hier zijn we mee bezig om die ook te gaan ruilen. Dat komt over niet al te lange tijd in het nieuws. Staatsbosbeheer, die staat nog met een apart kleurtje. Dat is deze kavel, daar moet bij gezegd worden. Die is inmiddels wel vastgelegd in de realisatieovereenkomst. Die voor de Eemvallei is die vastgelegd. Dus dat betekent dat die kavel alleen nog maar ingezet kan worden voor agrarische doelen. Dus dat betekent dat Staatsbosbeheer ergens anders grond heeft gekregen. Deze kavel, dus als die nog wijzigt, alleen nog maar agrarisch gaat. Dus er komt geen natuur meer op. Nou, als je dan even gaat kijken naar hoe zitten we dan procentueel, dan hebben we een tabelletje, die staat ook in de voortgangsrapportage. Vooral even hier interessant van wie heeft wat nog in eigendom. En dan blijkt dat vooral Flevolandschap nog best wel wat in eigendom heeft. Nou, die zit nog in het proces van het Noorderwold, om dat eens even netjes allemaal nog uit te ruilen. De eerste fase is wel bekend waar die gronden gaan neervallen, maar de rest moet nog blijken. Dit is dan de ruiling die we gehad hebben. En daar bent u ook over geïnformeerd in de eerste helft, of in juli bent u erover geïnformeerd. Even snel, dit zijn de gronden, hoe zijn ze geruild? Nou, dan zie je dus weer dat enorme gebied hier, waar nu ook die kiekendiefcompensatie op zit, een tijdelijke. Dat is allemaal naar RVB gegaan, hier een kaal van de RVB. Hier zie je de Eemvallei, eerste fase, zie je dat die keurig uitgeruild is met Staatsbosbeheer. Hier de kaal van Hollandse Hout is inmiddels van Staatsbosbeheer, was van RVB. En deze kavels ook, nu in bezit van Flevolandschap, was ook van RVB. Nou, dat is een grote grondruil geweest, daar zijn we nog mee bezig om die af te ronden. En dat is dan meer in de sfeer van de geiten, de schuur uit en de mestkelder leeg. Dan komt er straks de tweede tranche en dan zitten de grote projecten in waar we nog best heel serieus aandacht aan moeten besteden. Nou, dat zijn de projecten die daar staan, Dronten, Schokland, Eemvallei Zuid en nog een stukje Noorderwold. En het moeilijke daarvan is, dat zijn vooral gronden die in bezit zijn van particulieren. Dus daar komt een andere deal tot stand dan even snel ruilen met RVB. Dus die fase die we nu ingaan is net even wat moeilijker, maar we zijn hard aan het werk. RVB zit er positief in, een aantal particulieren zitten er heel erg positief in. We krijgen ook allerlei agrariërs in het gebied die hun vinger beginnen op te steken van goh, ik zie dat jullie nog grond hebben, is dat niet wat voor mij? Dus je ziet dat iedereen begint zich te roeren en dat is best een heel interessant proces aan het worden. We hopen er wel op, daar gaan we echt met z'n allen vanuit. Om voor 1 juli 2018 ook die puzzel voor die tweede fase te hebben gerealiseerd dat voor alle projecten de grond op de goede plek ligt. Dat is nog een mooie klus, maar we gaan er met z'n allen voor en daar hebben we wel vertrouwen in. Nou, dan hebben we nog een grafiek op of een tabelletje opgenomen van het programmakapitaal. En daar zie je iets heel interessants gebeuren waar we in eerste instantie begonnen met een bedrag van 105 miljoen euro. Zie je dat het is toegenomen, flink is toegenomen. Nou, hoe komt dat nou? Dat staat hieronder ook. Het vermogen van het programma zit vooral in grond. Dat is grond van de provincie, dat is grond van Staatsbosbeheer en voor Flevolandschap. Die hebben we met z'n drieën in een pot geduwd en dat heeft een bepaald vermogen. Je ziet de afgelopen jaren dat die grondprijs die is flink omhoog gegaan. Dus daarmee is ook de waarde van het kapitaal van het vermogen is daarmee ook toegenomen. Nou, dan heb je heel veel mensen die zeggen, ja, Driewerf, hoera, we hebben veel meer geld dan dat we ooit bedacht hebben. En daar kunnen we vast leuke dingen mee doen. Nou, dan even een stukje managen, zullen we zeggen. We moeten nog grond aankopen om de juiste gronden op de goede plek te krijgen voor de projecten. Dus we gaan ook weer gronden afstoten en we moeten gronden aankopen. Dus als je ook dure grond verkoopt, betekent ook dat je weer dure grond moet aankopen. Dus dat Driewerf, hoera, we hebben een enorme buffer. Dat valt dus best wel mee. Dat is meer een beetje een bubbeltje, om dat zo te zeggen. We moeten eerst nog de gronden allemaal zien te bemachtigen. Dus dat is even een goede om die eens even in de gaten te houden. Nou, daarnaast, en daar hebben we het net even kort over gehad, NLR is in zoverre afgevallen dat de initiatiefnemers hebben gezegd, wij gaan dat geld niet vragen, we gaan het niet aanwenden voor ons project, want we wilden ermee stoppen om verschillende redenen. Dat betekent eigenlijk dat 2,3 miljoen euro die in het programma vermogen is gelabeld aan dat project, die gaat niet besteed worden aan dat project. Goed om te weten dat dat verdeeld is in grond, inrichting en beheer. Dat heb ik eventjes op een rijtje gezet om daar een goed beeld van te krijgen. Naast al het geld wat we hebben, en zeker ook die buffer wat je net zag, dat is 10,3 miljoen, best een hoop geld, geef ik meteen toe. Maar we hebben ook de nodige risico's nog binnen het programma. En die risico's die zijn heel verschillend, maar die hebben vooral te maken met het kunnen kopen van grond, het wegkrijgen klinkt een beetje onaardig, maar het wegkrijgen van pachters, hè, het betalen van pachters, dat ze afzien van hun pachtersvoordeel. Nou, dat zijn ook allerlei onderhandelingen waar je mee te maken hebt, met sowieso die pachters zelf, maar ook met de eigenaar van de grond, vaak RVB. Dus daar zit een bepaald risico in, van we kunnen wel inschatten dat het ongeveer zoveel euro gaat kosten, maar je weet het pas als je daadwerkelijk met die mensen in onderhandeling gaat. Dus die risico's zitten vooral in het verwerven van grond. Nou, dan zie je dat je, als je dat allemaal eens onder elkaar zet, dan kom je op ongeveer 9,8 miljoen terecht, wat wij aan risico's inschatten. Als je dat zet tegen die 10,3 miljoen buffer die we hebben, dan moet dat ongeveer net uitkomen. Dus voorlopig hebben we die buffer nog wel nodig. Daarnaast hebben we natuurlijk het gevalletje Schokland. Er is veel in de pers geweest over Schokland en die 10 miljoen euro van het Rijk. Hoe zit dat nou? Nou, dat is een enorme rekensom. Daar zijn bedragen toegezegd. Misschien is het wel verstandig om die er toch even bij te pakken. Dat is deze. Dit is de business case van Schokland, waarop staat een bedrag van 35,2 miljoen is nodig om het project Schokland voor elkaar te krijgen. Daar zitten bedragen in van verschillende partijen, maar ook een stukje opbrengst, omdat we verwachten dat we met het ruilen van grond en het aankopen van grond en het verkopen van grond nog wel wat opbrengsten zullen hebben. Per saldo hebben we dan 26,6 miljoen euro nodig. Als je naar kijkt, dan weet je dat we zo'n 14,1 miljoen is wel gedekt. Dat is onder andere 10,3 miljoen uit het programma Nieuwe Natuur. Maar er is ook een bijdrage van het waterschap. Dat is ook een alvast 2 miljoen euro die het Rijk heeft toegezegd. Maar als je dan de boel bij elkaar optelt, dan kom je erachter dat je nog 12,5 nodig hebt. 12,5 miljoen. Nou, één deel hebben we nu gevraagd aan het Rijk. Wij komen 10 miljoen euro tekort in dit project. Althans, dat hebben wij niet gevraagd, dat hebben de initiatiefnemers gevraagd. Dat is dus gemeente Noord-Oostpolder en Stichting Flevolandschap. En daarnaast heeft gemeente Noord-Oostpolder al de vinger opgestoken van, joh, we hebben ook Zuiderzeelandgelden. Zouden we 2,5 miljoen euro mogen gaan gebruiken om de boel te dekken, om dus de balans positief te krijgen. Nou, daar zit wel een stukje risico nog in. En dat is ook nog van de week in het nieuws geweest over de natschade vooral. Dat een aantal agrariërs die steken hun vinger op van, er is geen rekening gehouden met natschade. Nou, in de business case die er nu ligt is wel rekening gehouden met natschade. Maar er is ook rekening gehouden met het fluctueren van de grondwaarde. Ook dat zijn allemaal een beetje risico's. Kansberekening is best best een moeilijk verhaal. In ieder geval de meest waarschijnlijke risico's die bedacht zijn, die zijn opgenomen in de business case. Dus dat is allemaal rondgerekend. Maar je hebt ook een deel waarvan je denkt van ja, dat is minder waarschijnlijk dat die voorkomt, die risico's. En dat is ongeveer 1 miljoen euro waard. En daarvan heeft de gemeente Noord-Oostpolder gezegd van nou, dat risico willen wij wel dekken. Als je dan de boel van elkaar afhoudt, hou je ongeveer nog 2,5 miljoen euro over. Waarvan het risico de kans dat het risico voorkomt erg klein is. En die waarde is ongeveer 2,5 miljoen. Het is een vreselijk statistisch verhaal, maar ik heb dit ook netjes meegekregen van mijn financiële mensen. Maar goed, in ieder geval 2,5 miljoen euro is nu niet gedekt. Alleen het risico dat het voorkomt, de waarschijnlijkheid, is heel erg klein. Maar goed, anyway, alles recapitulerend zijn we erop gekomen dat we dus bij het Rijk nog even wat extra geld nodig hebben om het complete verhaal van Schokland te kunnen uitvoeren. Nou, er staat hier eigenlijk ook, die 2,5 miljoen zit nu niet in de business case. Plaatje Schokland nog even snel door. Nou, ik bemerkte dat er wat vragen zijn over die 2,3 miljoen euro die niet besteed gaat worden bij het NLR. Wat zou je daarmee kunnen doen? Daar hebben we ook even een korte notitie van gemaakt. Die heeft u als goed is ook gekregen van tevoren. Er zijn verschillende alternatieven. We hebben nog een reservebank. Er is destijds in de Statenbesluit in 2014 is een aantal projecten is niet gehonoreerd. Die is op de reservebank gezet. Er is ook een aantal projecten niet gehonoreerd. Dus dat, daar zit een gradatie in. Maar er zitten momenteel een paar projecten op de reservebank. Het zijn er vier even uit mijn hoofd. Nou, die zitten dus niet voor niks op de reservebank, zeg ik altijd maar. Hè. Die hebben dus net even wat minder gescoord dan de projecten die gehonoreerd zijn. Hoe kan je ermee omgaan? Ja, als je die projecten van de reservebank wil halen om daar bijvoorbeeld die 2,3 miljoen euro in te steken. Dan weet je dat een aantal projecten weer moeten gaan starten. Hè. Dat is een paar jaar geleden is het project ingediend. Maar dan nog heb je weer daar vergunningen voor nodig. Weer een planuitwerking, moet weer een bestemmingsplan. Nou, de hele toestand. Dus dat kost nogal wat tijd om die projecten dan weer even op te schudden en daarmee van start te gaan. Daarnaast is er ook één reservebankproject die is gekoppeld. Of tenminste, die heeft destijds de vinger opgestoken. Dat is een project aan de Tarpanweg. Een stel agrarisch die dolgraag iets zou willen met de combinatie van natuur en boerderij. Alleen die hadden hun oog laten vallen op de kavels bij hun, bij de buren. Die kavel is alleen van de provincie. Die is momenteel gekoppeld aan het project Oostkant Dronten. Dus ja, als Dronten doorgaat, dan valt die kavel gewoon die valt weg. Dus dat reservebankproject maakt niet zoveel kans, zullen we maar zeggen. Ander ding wat je zou kunnen doen, is dat je toch nog eens even kijkt van zijn er nog projecten waarvan we denken van joh, we zijn nou een paar jaar verder. Misschien is er iets nieuws op natuurgebied waarvan we denken van joh, dat is een hartstikke leuk project om die eens 2,3 miljoen euro toe te delen. Het punt is wel dat al het vermogen wat in het programma zit moet aan natuur besteed worden. Dat is destijds een uitspraak geweest van de minister, van u krijgt geld waar gronden van zijn gekocht en die mogen alleen dus verzilverd worden voor natuur. Dus niet alle projecten kunnen zomaar, het moet echt een natuurproject zijn, dat is wel echt meegegeven. En het is heel belangrijk dat het ook binnen het programma valt. Hè? Want die 2,3 miljoen euro, dat is een stukje programmavermogen. Dus dat zit gekoppeld aan het programma en dat hangt weer vast aan de gronden van de provincie, de Staatsbosbeheer en van Flevolandschap. Dus het is niet zomaar vrij vermogen, die 2,3 miljoen. Dus dat is nog een dingetje. Nou, stel dat je nieuwe projecten gaat verzinnen, kom je weer met, hè, die moet je gaan beoordelen. Hoe beoordeel je dat? Zeker in relatie met projecten die al geweest zijn of die op de reservebank zitten. Dat is natuurlijk heel erg spannend. Maar ook daar weer, die moet je gaan starten, dan moet je weer vergunningen, nou, de hele toestand. Dus dat kan ook weer enige tijd duren. Dus wat je dan ook nog zou kunnen doen, een derde optie, is dat je binnen het bestaande projecten gaat kijken van, joh, waar zitten nou risico's? Waar kan een project net even iets extra's gebruiken? Zo zou je het ook bijvoorbeeld die 2,3 miljoen best heel zinnig kunnen besteden. Nou, dit even zo wat opties, die hebben wij beschreven. We hebben nog niet langs gedeputeerde staten hiermee geweest, want die hebben nog steeds niet, hè, wat ik zei, het formeel besluit gekregen van NLR en Natuurmonumenten, dat ze met het project stoppen. Maar goed, dit is iets om even in het achterhoofd te hebben waar we vast eens verder over kunnen discussiëren. Nou, alles recapitulerend, hè, we hebben een enorme buffer. Alleen die buffer die hebben we nog nodig, want we hebben nog nodig risico's hebben we lopen. Dat heeft geleid tot het voorstel aan Provinciale Staten zoals het nu ligt. Waarvan we sowieso willen zeggen van nou, het is een heel interessant programma geweest. Het is een complex programma. Je hebt te maken met verschillende plamage van initiatiefnemers van hele stevige partijen tot en met de huisvaders, zullen we maar zeggen, die dolgraag iets willen. Heel gemêleerd, ontzettend interessant, heel moeilijk. Ook heel emotioneel vaak. Maar het is lijkt dus goed om dat eens te evalueren. Van hoe gaat het nou, hoe loopt dat nou en waar hebben we kansen laten liggen of misschien hebben we het juist heel goed gedaan. Dus dat is een voorstel aan u om daar zo over na te denken, ook over mee te praten. Van wat voor evaluaties zullen we nou eens hierop kunnen laten. Daarnaast, wij stellen dus voor, als je kijkt naar hoe staan we er nu bij? Nou, een aantal overeenkomsten zijn we bijna. We hebben een buffer waarvan we zeggen, van, joh, stop die nu nog niet weg, want we zijn er nog niet. We hebben nog niet alle gronden verkocht, we hebben nog niet alle gronden in handen. Liggen nog niet allemaal op de goede plek. Er kunnen nog schadeclaims komen, nou, er kan nog van alles gebeuren. Wacht nog even met het wegzetten van het buffer, het besteden van het buffer. Kijk eerst naar de projecten, dus dan kom je rekening houden met het grondspoor 1 juli. Kom je de tweede helft van volgend jaar waarvan we kunnen zeggen van nou, dat zou nou een moment zijn om nog eens het net op te halen. Hoe liggen de projecten erbij? Is het gelukt? Zijn de risico's opgeplot? Nieuwe dingen opgeplot? Zo nu en dan kan het zelfs bijvoorbeeld een stukje inrichting kan vreselijk tegenzitten waar we nooit over na hebben gedacht. Dus wij schatten in dat we dat de budgetten nog wel nodig zullen hebben. Nou, daar kunnen we dan over praten. Dan komen in de tweede helft van het jaar is het voorstel om daar mee terug te komen met een voorstel aan u. Dus even heel kort op de bocht is dat in een no time het verhaal.
Dank u wel voor uw vlotte presentatie. Zijn hier vragen over? De heer De Reus.
Ja, laat ik maar eens beginnen met een compliment te geven. Heldere presentatie, heldere rapportage. Hij is wel gedateerd, maar dat is nou eenmaal zo. En dan breng ik wel in herinnering dat we hebben natuurlijk op basis van deze tussenrapportage als begeleidingscommissie gezegd, we gaan eerst beeldvorming doen over de drie projecten die inmiddels rood zijn. En dan gaan we daarna over de rest praten, want die drie daar hadden we de meeste behoefte aan. Dus volgens mij zitten we in het proces op zich prima. Ik vind het wel jammer dat we de motie uit 2014, dat we niet in december 2017 een besluit zouden kunnen nemen. Want dat was wel de insteek van de motie van destijds. Maar ik kan me heel goed voorstellen, gegeven alle complexiteit, dat we wat opschuiven. En dan heb ik liever de evaluatie en dan ook de definitieve besluitvorming over die drie projecten. En dan medio 2018, eind voorjaar 2018, voorzitter, een definitief besluit.
Voorzitter.
Ik heb drie vragen.
Oh. Ja. Ja, maar deze ronde is alleen technische vragen aan de heer Van der Water, of niet?
Ik had gezegd eerste ronde technische vragen, voorzitter. Maar het past mij ook wel als we dat combineren met uw eerste ronde. De heer Van der Water staat er toch, dus ik vind het ook wel goed dat u gewoon uw vragen in de eerste ronde gewoon stelt. Dan lossen we dat ook vlot op.
Oké, okay, dus sorry voorzitter. Dat had ik onvoldoende goed begrepen, maar het scheelt wel tijd nu. Ik heb drie vragen. De eerste is, we hebben ook een brief gekregen van Citanova over de eetbare doolhof. En bij mijn weten is die destijds, en dat staat ook in die brief, van de reservelijst definitief gehaald. Dus hij komt überhaupt niet meer in aanmerking. Daar zou ik graag een antwoord op willen hebben van de portefeuillehouder. Want men doet voorkomen alsof ze weer in het programma kunnen komen. Dus daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Dan tweede vraag. Ja, is dat een politieke of een ambtelijke vraag? Weet ik eigenlijk niet. De reservebank, u zei er iets over, over het tijdsaspect. Maar we hebben destijds gezegd, het moet in december 2019 in uitvoering zijn. Hoe kan je een nieuw project ergens in 2018 nog starten met een hele ruimtelijke ordeningsprocedure? Dus mijn vraag eigenlijk is dat wel realistisch? Is dat niet gewoon een alternatief wat totaal niet in beeld komt? En de laatste is, dat is een politieke vraag, schat ik in. De risico's bij Schokland, daar stond op een gegeven moment nog 12,5 miljoen. Dat moet nog gedekt worden door de Rijk en de ZZL-gelden. Want dat zou de NOP graag willen. Nou is de NOP initiatiefnemer van het project en die loopt de risico's. En om nou de risico's van een nieuwe natuurproject af te dekken met ZZL-gelden die voor economische ontwikkeling zijn, daar heb ik vraagtekens bij. Dus dat is een vraag aan de portefeuillehouder. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? En dat was hem.
Dank u wel. Nu we eigenlijk toch met de eerste ronde bezig zijn, stel ik voor dat ik gewoon de cirkel rond ga. Want ik neem aan dat iedereen, elke partij er wel wat over wil zeggen. De heer Simonsen, SGP.
Dank u voorzitter. Eerst even een paar technische vragen. Misschien ook is die gesteld dan door heer De Reus. Volgens mij, ik heb een vraag gesteld over die natschade, hè? En daar werd gelijk verwezen naar het waterschap. Maar ik begrijp hieruit dat er toch 3,5 miljoen gereserveerd is om die natschade eventueel te dekken. Hoe is dat echt voor de omgeving? Als er in de loop der jaren aantoonbaar natschade is, kan men daar een beroep op doen of hoe moet ik dat zien? En dan de plicht om dat geld wat vanuit de Rijk komt, om dat te verzilveren in natuur. Dat is dus niet nieuwe natuur. Mag het dus ook in verbetering van de bestaande natuur zijn? En dus dat is ook een technische vraag. En verder zou ik het zeer op prijs stellen als ik de presentatie in mijn bezit zou mogen hebben. Daar komt zoveel informatie voorbij. Dat wil ik graag nog eens even nazoeken. Dan, voorzitter, een hele goede beeldvormende ronde. Dat hebben we heel erg op prijs gesteld om even de nieren te proeven bij de initiatiefnemers en even door te kunnen vragen. Ontzettend goed geweest. Het voorstel, dit is even wat kreet, het voorstel van GS om te verlengen naar 2018 vinden wij alleszins begrijpelijk om het zorgvuldig te kunnen doen. Ik merk ook wel, het is daar ook met pijn in het hart, maar het is in dit geval gewoon de beste oplossing wat ons betreft. Nou, de kritische vragen die ik in de bijeenkomst, en dat mag nou wel gezegd worden, want dat is niet geheim, gesteld heb aan de wethouder over dat wateroverlast. Die zijn verhevig teruggekomen gisteren in de gemeente Noordoostpolder door diverse insprekers. En daarom denk ik dat dat ook niet meer geheim is. Daar werd ook gelijk weer verwezen van het waterschap. Maar toch doen bij ons de vraag op, is die pijlverhoging van 1,3 meter, is dat nou echt essentieel voor dit project? Daarmee doen we de omgeving zoveel tekort, als ik het zo platweg mag zeggen. En is het met minder ook niet haalbaar? Is er met minder pijlverhoging ook geen nieuwe natuur te krijgen? En is er met minder pijlverhoging ook geen status werelderfgoed te verkrijgen? Dat is de vraag die steeds meer bij mij opkomt en ook vanuit de omgeving, dat kan ik u wel meegeven, ook naar voren komt. Het ook gesproken over een smalle variant die dan eventueel mogelijk zou zijn. In onze optiek is dat alleen maar meer een ramp. Want die pijlverhoging voor die hele duin, die gaat toch wel door. Met een smalle variant zul je alleen maar meer overlast krijgen. Dus eigenlijk ook niet bespreekbaar. Pioniernatuur gaf ons ontzettend veel vertrouwen. We hopen echt uit de grond van ons hart dat dit, ondanks alle tegenslagen die de initiatiefnemer gehad heeft, toch nog zoveel positiviteit. We hopen echt dat dit doorgang kan vinden. Dan Citanova, het is net al genoemd, sympathiek op zich. Past wat ons betreft ook in de initiatieven in Eemvallei. Er zijn al veel van die doolhoven, past er precies bij. En wij snappen eigenlijk niet waarom die destijds is afgewezen, maar de vraag lag al bij de gedeputeerden. Verder, voorzitter, zie ik toch door mijn oogharen heen dat er straks geld over gaat blijven. En dat wil ik dan namens SGP toch zeggen, dat we dat dan vooral niet moeten gaan stoppen in allerlei nieuwe initiatieven. Ik heb net misschien een uitzondering gemaakt voor Citanova, gewoon eventjes grofweg. Maar het antwoord krijg ik dan nog, dat is dan nog bespreekbaar. Maar vooral in verbetering van bestaande natuur. Dat is wat wij zouden willen.
Dank u wel, mevrouw Papma van D66.
Mag ik een interruptie plegen, voorzitter?
Nou, zo vallen mag u dat nog, mevrouw Vestering.
Ja, ik zwaaide netjes eerst, maar ja, dan grijp ik die microfoon. Ik had een vraag aan de SGP. U geeft aan dat het geld vooral niet besteed zou moeten worden aan nieuwe natuur, maar liever gestopt moet worden in dan bestaande natuur. Kunt u uitleggen waarom?
De heer Simonsen.
Voorzitter, dat is om procedurele redenen. En wij zien ook, die zijn net verwoord door de heer De Reus. Maar wij zien ook projecten op stapel staan waarvan we van tevoren al weten dat het de nodige onrust in het gebied gaat teweegbrengen. En dat hebben we er nou net niet meer voor over. Daar willen we vanaf. En ik zie om me heen ook bepaalde projecten die wat ons betreft ook nog wel een plusje kunnen hebben. Of natuur die een plusje kan hebben. In bereikbaarheid, in beleefbaarheid. Laten we het in zulke dingen stoppen. Is volgens mij ook heel nuttig besteed.
Maar.
Ja, ik neem aan dat die discussie inderdaad afgelopen is. Dank u wel, voorzitter. Ik kom ook eventjes terug op wat in de media is gezegd over de vergadering van de gemeente Noordoostpolder, of de gemeenteraad van Noordoostpolder, van gisteravond en die waterpeilverhoging van 1,3 meter. Dat heeft toch wel behoorlijk wat implicaties voor de agrariërs eromheen. Daar zou ik eigenlijk nog wel aandacht voor willen vragen en ook wat meer van willen horen. Dan wordt er gezegd in de media dat er een ambtelijke notitie komt bij de gemeente Noordoostpolder met een analyse daarvan. Ik zou willen vragen of die analyse, dat ambtelijke stuk, of dat doorgeleid kan worden naar deze commissieleden. Omdat het toch een belangrijk punt is, omdat het project Schokland is niet alleen van belang voor puur nieuwe natuur. Maar het heeft ook belangen in de zin van toch wel economie en ook erfgoed. Ik ben er toch wel gevoelig voor dat we daarmee waarschijnlijk onze status van nationaal en internationaal erfgoed veiligstellen. Verder werd genoemd door de heer De Reus de Zuiderzeelijngelden. In de vorige uitleg hebben wij begrepen dat de Zuiderzeelijngelden niet zozeer heel rechtstreeks benut zouden worden voor een oplossing, maar een soort constructie zouden vertegenwoordigen. En daar staan wij niet onsympathiek tegenover. Daar zouden we wel wat meer weer over willen horen in het kader hiervan. Dan het voorstel wat nu binnen is gekomen van Citanova, dat ziet er eigenlijk in eerste instantie goed uit. En deze presentatie in aanmerking genomen en het feit dat er mogelijkerwijs geld overblijft, zouden we dat toch in overweging willen nemen hierbij. Misschien is dit een politiek antwoord, maar ik geef het maar alvast. Daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. Senioren Plus, de heer Boshuizen.
In feite kan ik me grotendeels aansluiten bij de opmerkingen die...
Kunt u de microfoon wat op gaan zoeken?
Ja, natuurlijk. Het is ook weer te vol gebouwd. Hè. In feite zou ik me graag willen aansluiten bij de opmerkingen die namens D66 zijn gemaakt. Met daarbij een enkele aanvullende opmerking. Ik was gisteravond niet gerustgesteld toen ik de verslaggeving uit de Noordoostpolder zag. En dat is met name de vraag die dan overblijft. In hoeverre komen wij met een tekort te zitten, of met een ongedekt gat te zitten, als daar de zaken onverhoopt vanuit die gemeente niet positief zouden verlopen. Het is des te belangrijker, omdat, en daar sluit ik dan wel weer aan, het is des te belangrijker omdat we hier te maken hebben met Schokland. En dat is voor Flevoland, ik zou bijna zeggen, het is geen platteland, maar wel vitaal in onze belevingswereld. Dan de kwestie van de pioniernatuur. We hebben onlangs een werkbezoek gebracht aan Oosterwold. En ik moet u eerlijk zeggen, daar is dat project wat ons betreft toch iets beter uit de verf gekomen. Je ziet daar, ondanks het slechte weer wat daar was, zie je hoeveel kansen dat zou moeten opleveren. Te meer omdat als je nou kijkt naar de combinatie van natuurbeleving en zeg maar toeristische belangen, dat daar gewoon kansen zouden liggen die we zouden moeten kunnen pakken. Datzelfde geldt in feite ook, maar dat zit niet in de prioriteitenlijst. Dat is de zogenaamde gouden rand die op de kaart voorkomt. Daarvan dachten wij van, kijk, dat is een belangrijk gebied om daar toch prioriteit, om het naar voren te halen, doodgewoon, omdat er juist in dat gebied bij de aanleg en de reconstructie van de A6 en ook een klein beetje kijkend naar de ontwikkelingen die er rondom de Floriade zich aan het ontwikkelen zijn, lijkt het belangrijk om dat in ieder geval in de buurt van de reservelijst te houden.
Dank u wel, de heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil in ieder geval de gedeputeerde bedanken voor de heldere tussenbalans en de toelichting die erop hebben gekregen. Ik had zelf nog een vraagje over de evaluatie, maar nu zag ik in de presentatie, tenminste zo interpreteerde ik hem dan, dat de evaluatie gepland was in het najaar volgend jaar. Nou, er wordt nee geschud. Oké, in de stukken staat voorjaar. Daar denk ik van, nou volgens mij kunnen we dat beter wat naar achter schuiven, omdat er natuurlijk nog een heel interessant proces komt, hè, vooral de projecten die nu in het rood en in het oranje zitten. En hoe gaan wij daar nu mee om en hoe ontwikkelt zich dat? En de besluitvorming die we opmaken, denk ik dat het heel erg waardevol is dat dat juist meegenomen wordt in die evaluatie. Dus ik zie ook de haast niet, dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om die evaluatie dan moment wat te verlaten. Dat komt volgens mij de kwaliteit en de compleetheid van de evaluatie is zeg maar in de methodiek die wij hebben toegepast met betrekking tot nieuwe tuur ten goede. In de presentatie zag ik ook dat er bij het project Schokland nog een risico was van 2,5 miljoen. En ik begreep dat die nog niet afgedekt was. Maar daar werd ook bij gezegd dat het risico of de kans heel erg klein is. Nou, als die dan zo ontzettend klein is, dan vroeg ik me af waarom de gemeente Noordoostpolder die dan niet zou zelf willen oppakken. Als die dan toch zo heel erg klein is, maar misschien dat daar iets over bekend is. Het voorstel om de periode voor de realisatieovereenkomst op te rekken tot juli volgend jaar lijkt ons een hele goede. En tot slot, het is eigenlijk een beetje, dus anticiperend op een reactie van de SGP. Waarvan ingesteld wordt van nou, het resterende bedrag wat nog over is, willen we liever niet in nieuwe projecten stoppen, maar liever in bestaande natuur. Ik hoor graag van, of van ambtelijk of bestuurlijk, of dat überhaupt wel kan. Maar volgens mij hebben we dat geld gekregen juist om nieuwe natuur aan te leggen en niet om bestaande natuur te onderhouden of op te leuken.
Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor deze toelichting en presentatie ook. Aantal technische vragen. We hebben natuurlijk die compensatieopgave vanuit het Rijk. Kunt u nog een keer uitleggen hoe die verdeling van die hectare is, met hoe we dat gecompenseerd hebben als het gaat om bestaande natuur en als het gaat om nieuwe natuur? En ook een vraag, u gaf aan een van de opties waar we dan dat andere bedrag voor konden gebruiken, die 2,3 miljoen euro, dat het besteed zou kunnen worden aan de andere projecten binnen het programma die nog geld misschien nodig zouden kunnen hebben. En ik vroeg mij af of dat niet al reeds is ingecalculeerd destijds. En verder inderdaad, als we daarover na gaan denken wat we dan met die 2,3 miljoen zouden gaan doen, als we dan naar die reservebankprojecten zouden kijken, dan zou ik toch wel heel graag willen meegeven dat we dan kijken naar de projecten die het hoogste scoorden op de ladder die destijds is gemaakt.
Dank u wel. De heer Laagweg, 50 plus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats een zeer welgemeend compliment voor deze tussenbalans. We hebben in het begin wel eens kritiek geleverd op de manier waarop de tussenbalans ons gepresenteerd werd. Maar dit is werkelijk weer een voorbeeld van hoe je op een hele goede manier ook de burger op deze manier kunt voorlichten en ook ons. Voor wat betreft de aanwending van die eventuele 2,3 miljoen die over dreigt te schieten, hebben wij van 50PLUS een voorkeur voor het investeren in bestaande projecten. Want je kunt denk ik ook nieuwe natuur in bestaande natuur realiseren door het op een bepaalde manier op te waarderen. En wij zijn het volledig eens met D66 dat Schokland is een zodanige zaak dat gerealiseerd moet worden. Het nuttig effect en dat soort zaken is buiten kijf. En het is een van onze weinige historische bezienswaardigheden op dat punt dat wij in ons nieuwe land hebben. Dus dat moeten we bijzonder zuinig op zijn, net als op Urk overigens. Verder zijn wij het eens met de 4 beslispunten die in het voorstel staan. En dat was wat ik graag wilde zeggen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Boutkan.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ook wij als PVV hebben een paar kleine vraagjes met betrekking tot hoe moet ik het verhaal draagvlak Schokland uit het voortgangsrapportage nu rijmen met de uitspraken van een aantal boeren van Omroep Flevoland deze week. Ook in hoeverre liggen ze bestuurlijk op één lijn met de gemeente NOP? Ik denk dat wij als PVV sowieso duidelijkheid willen dat de ZZL-gelden niet bestemd zijn voor nieuwe natuur. Voor zover laten we het hier heel even bij. Ik heb ook nog een stukje, maar dat komt eventueel later, eventueel een tweede termijn. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Hofstra, ChristenUnie.
Voorzitter, wij hebben geen aanvullende vraag.
SP, de heer Melkhuizen.
Dank u wel, voorzitter. De SP wil niet ingaan op specifieke projecten, maar heeft bij de bestudering van deze stukken hadden we eigenlijk 3 vragen. Inderdaad, van hoe behouden we tempo in het hele verhaal? Wat zijn de effecten van het niet doorgaan van projecten op de compensatie natuur? Het werd al genoemd. Ik begreep uit de presentatie dat daar op dit moment geen problemen zijn, maar ik zou graag nog even willen weten of, inderdaad, of ik dat goed begrepen heb. En inderdaad, hoe ga je nou om met de reserveprojecten en hoe hou je dan inderdaad het tempo vast? Er is in de presentatie heel duidelijk aangegeven dat er nog steeds een redelijk evenwichtige situatie is tussen risico en buffer. Dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we dat goed in de gaten blijven houden. De opmerking van de heer De Reus over de ZZL-gelden, daar kunnen wij ook mee instemmen om even te vragen van hoe zit dat nou precies in elkaar. En er wordt in beide besluitspunten dus voorgesteld om de zaak door te schuiven voor verdere evaluatie naar het voorjaar. En de SP heeft dus eigenlijk nog de vraag van wat gaan we in die tussentijd doen om inderdaad dat tempo er wel in te houden. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Namens CDA, mevrouw Luijer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als CDA willen we graag nogmaals uitspreken onze grote waardering van inzet eigenlijk van alle betrokkenen, college, ambtenaren, Griffie, maar ook maatschappelijke organisaties, burgers en collega-statenleden voor het doen realiseren van dit gewaagde concept voor nieuwe natuur in Flevoland. Dit programma illustreert de pioniersgeest en de innovatieve karakter van onze provincie. En het CDA heeft herhaaldelijk aangegeven dat deze werkwijze het ook waard is om wetenschappelijk te laten onderzoeken en te evalueren. Ter lering van onszelf en mogelijk ook de inspiratie van andere overheden. En dat dit complexe programma geslaagd is met een positief effect op de financiën en de grondwaarde, dat is vooral ook nog een extra compliment waard. Ik denk toch dat het goed is om dat toch ook steeds met elkaar te delen en ook te vieren dat we deze successen kunnen realiseren hier in Flevoland met elkaar. Daarom kunnen wij instemmen met alle beslispunten. Ik wil nog wel even stilstaan bij Schokland, zoals ook anderen en bij de discussie die daar heeft plaatsgevonden. We zien ook dat het heeft geleid, het idee Werelderfgoed Schokland, tot een hele mooie evenwichtige proces van besluitvorming, ook in een NOP. Die nota integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed NOP, die ziet er echt heel degelijk uit. En dat Deltares wordt ingeschakeld voor die vernatting, dat is ook kwaliteit. Dus mijn vraag zou nog zijn aan het college, bent u bereid om het rapport Deltares ook te betrekken bij de hele realisatie van Schokland? En hoe worden boeren eventueel gecompenseerd? Want dat is ook nog wel een klein dingetje wat van groot belang is voor de betrokkenen en wat wij vaak over het hoofd zien. En misschien is het goed om even stil te hebben de logica van die ZZL-gelden en dit project. Want die zie ik ook niet direct, dus misschien kan daar een antwoord op gegeven worden. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van der Water wordt eerst uitgedaagd voor de technische vragen en daarna zijn er nog heel wat politieke elementen die de heer Holman mag.
Ik heb hier veel meegetypt, voorzitter, dus ik hoop dat ik ze allemaal heb. Maar
vast wel.
Dank u sterk.
Doe een poging.
De eerste vraag ging over het bestemmingsplan, eventuele bestemmingsplan voor nieuwe projecten. We hebben niet voor niks eind 2017 gekozen als evaluatie of tussenmoment, laat ik het zo zeggen. Want als we eind 2019 zouden starten met het realiseren van projecten en je rekent terug van hoe lang duurt een bestemmingsplan, inclusief alle bezwarentermijnen en alles erop en eraan, dan kom je zo op 2 jaar. Dus dat is de reden geweest om juist in 2017 te zeggen van we halen het nu het net op en we kijken hoe de vlag erbij hangt. Dus als je een nieuwe project hebt, je kan mazzel hebben dat er een project tussen zit waar het bestemmingsplan al geregeld is. Maar de kans bestaat natuurlijk ook dat je alsnog een bestemmingsplan, een pijlbesluit, een omgevingsvergunning, ik weet niet wat allemaal nodig hebt, om een project voor elkaar te krijgen. Dus dat kan best lastig zijn qua tijd als je per se 2019 in je hoofd hebt van dan moet het klaar zijn. Ik hoorde ook iets over de ZZL-gelden waar de suggestie is gewekt dat bedoeld zou zijn om risicogaten licht te lopen. Dat is zeker niet waar. De ZZL-gelden, zoals de gemeente Noord-Oostpolder die in het hoofd heeft, is om die expliciet in te zetten voor recreatieve activiteiten, voor de uitbreiding van fietspaden, wandelpaden, kijkhutten. En het WEC zit geloof ik ook nog in dat rijtje. Dus dat is niet om een risico dicht te lopen, maar expliciet kosten voor het project. Even kijken. Ik hoorde
mag
iemand
je
iets
vragen?
Expliciet. Mevrouw Luijer.
Waar de ZZL-gelden voor bedoeld zijn?
Precies.
Natschade. Binnen de business case Schokland is een bedrag opgenomen voor natschade. Dat is, ik kan zeggen, een behoorlijk bedrag. Ik kan niet zeggen hoeveel het is, want dat is geheim verklaard binnen de gemeente Noordoostpolder. Dat zit in de business case. En op zich is het ook wel redelijk logisch als je niet van tevoren aangeeft van hoeveel je in de pocket hebt. Maar het is een serieus bedrag. Of het voldoende is, ja, dat weet je pas na de rand. En dat is natuurlijk nog ergens een ding. Neem niet weg dat in ieder geval het waterschap ook heeft ingesproken bij de vergadering in de Noordoostpolder. En die heeft ook aangegeven, joh, het gebied zoals we dat nu in gedachten hebben, hè, dus het complete 211 hectare die we willen realiseren. Daar hebben we zo vreselijk uitgebreid onderzoek gedaan naar de waterhuishouding. Dat we wel kunnen aangeven dat er niet onnodige risico's gelopen gaan worden als we hiermee weggaan of hiermee verder gaan. Sterker nog, het waterschap heeft aangegeven dat ze dat zelfs kunnen mitigeren. Neem niet weg dat je natuurlijk altijd hand aan de kraan principe, dat soort dingen kunt toepassen van als het misgaat, dat je dan meteen je vinger opsteekt. Moet ook opgemerkt worden dat de huidige watertoestand die speelt rond Schokland. Er wordt gesuggereerd dat komt door de vernatting van Schokland. Maar er zijn meer factoren die momenteel onderzocht worden. Waar het nou precies aan ligt, dat is nog steeds ongewis. En daar is ook het waterschap intensief bij betrokken om dat boven water te halen. Natuur, gelden. De gelden die van het Rijk ooit naar ons toegeschoven zijn in het kader van het natuurbeleidsplan is dat nog geweest. Die was bedoeld om nieuwe natuur aan te leggen. Om nieuwe natuur zoals dat ding tussen de Oostvaardersplassen en Horsterwold aan te leggen. Dus daarmee is in ieder geval gezegd, het geld moet voor natuur bedoeld zijn. Ik weet niet of het heel expliciet beschreven is. Of dat per se ook voor bestaande of voor nieuwe natuur is. Dat moet ik even nazoeken. Dat heb ik niet paraat. Er is wel nadrukkelijk het labeltje natuur aangehangen. Dus het moet daar wel aan besteed worden. Even kijken. Dan heb ik waarom de gemeente Noordoostpolder 2,5 miljoen euro niet zelf kan bijdragen als het een te verwaarlozen risico is. Ja, dat heeft gewoon een kwestie te maken met hoe dik is je portemonnee. Als je naar je portemonnee kijkt en je loopt toch enig risico, dan heeft de gemeente Noordoostpolder gezegd van ja, dat kunnen we nu niet dragen. Dat is bijna politiek antwoord volgens mij, of niet? Ik hou me... ja, dat. Verder had de Partij voor de Dieren een aantal vragen, maar ik heb die met de compensatie niet helemaal goed begrepen. Dus daar kunt u ongetwijfeld nog even nader bij stilstaan.
Mevrouw Vestering.
Ja, dat ging inderdaad duidelijk om die vraag van in hoeverre we hebben een compensatieopdracht.
Ja.
Of die hectare nu zijn uitgegeven in bestaande natuur of nieuwe natuur en wat dan die verdeling daar tussen is.
Oké, precies.
De heer Van der Waarden.
Nee, alles wat met de ecologische hoofdstructuur te maken heeft, dat moet ook in nieuwe natuur terugkomen. Dat wordt ook gerealiseerd in het Noorderwold in dit geval. Alles wat met de kiekendieven te maken heeft, dat wilden we het liefst in de nieuwe natuur duwen. Dus dat is de kavels langs de Ibisweg, de Trekweg en het Hollands Hout, om dat eens heel snel zo te roepen. Trekweg is wel bestaand, dat klopt. Maar vanuit die wetgeving is dat niet interessant of het bestaande natuur is of dat het nieuwe natuur is. Je moet gewoon hectares voeriseergebied realiseren. En het maakt niet uit waar dat precies gebeurt. Dus je ziet ook dat Staatsbosbeheer momenteel worstelt met de vraag van waar gaan we dat precies neerleggen. Want met alle opgaves die Staatsbosbeheer nog meer heeft met alle recreatieve doelstellingen. Maar ook met de uitbreiding van luchthaven Lelystad, waar zo'n schil van 6 kilometer omheen zit, waarbinnen je niet vogelaantrekkende werking mag hebben. Heeft Staatsbosbeheer gezegd van nou weet je, laten we goed overleggen, in ieder geval met de mensen van de luchthaven en iedereen, ILT, het Inspectie voor Luchtverkeer en Transport is dat even uit mijn hoofd. Daar in ieder geval het gesprek aan gegaan van nou hoe verstandig is het om deze kavels te gaan inrichten, zeker die van de Hollands Hout. En daar is uitgekomen van nou ja, weet je, als het niet hoeft, als het ergens anders gevonden kan worden, dan moet je dat niet nalaten. Dus dat is de reden ook dat Staatsbosbeheer nu zelf binnen bestaande natuurgebieden bezig is om te kijken of ze dat kunnen omvormen. Dus daar waar nu een stuk bos staat, zijn we bezig om te kijken of we daar foerageergebied van kunnen maken. En dat stukje bos, dat verplaatsen we dan richting Hollands Hout, om het maar heel kort op de bocht te zeggen. Dan kun je daar je bos dan weer terugbrengen wat je weghaalt. En op die oude plek, een beetje achter HJ is dat gebeuren. Daar zou je dan bijvoorbeeld voor die kiekendieven veel actiever kunnen zijn. Dat is ook een kortere vliegafstand voor die beesten. Dus wat dat betreft is dat per saldo allemaal veel gunstiger dan dat het gedwongen op een bepaalde kavel voor die kiekendieven aan de slag. Dat wordt ecologisch uitgezocht. Zeker ook met dat verhaal met de luchthaven is dat best een opgave om daar de juiste puntjes op de i te krijgen. En vandaar dat het ook net even langer duurt dan dat we hoopten. Dus in principe die kiekendiefcompensatie maakt niet uit waar die terecht komt. Wat EAS als aan de oppervlakte is verloren gegaan, dat moet ook echt terugkomen als nieuwe natuur. En dat gaat ook gebeuren. Heb ik hem? Ja. En er was nog een vraag over de compensatie van de SP. De projecten die nu een kleurtje hebben, die hebben niks met de compensatie te maken. Dus dat betekent dat die compensatie gewoon geregeld gaat worden. Ja, ja. Maar volgens mij zijn dit de technische vragen, maar ik weet het niet 100% zeker.
Dank u wel, de rest is voor gedeputeerde Appelman.
Nou, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat ik met de laatste opmerking van mevrouw Luijer beginnen. Het is inderdaad een maatschappelijke alliantie waarmee we dit programma uitvoeren. En ik denk dat dat in de presentatie door de programmamanager ook wel naar voren is gekomen. We werken met private partijen die publieke taken uitoefenen, namelijk natuurontwikkeling. En dat is nieuw. Nieuw in die zin dat we dat in deze omvang en met een zo grote schakering aan partijen doen. En daarom ook ons voorstel, en dat is hier eerder aan de orde gekomen, om daar ook eens van buiten naar te laten kijken. En om te kijken ook welke proceslessen kunnen we nou trekken, welke maatschappelijke lessen kunnen we nou trekken. En het is ook actueel, denk ik, ook in het licht van uw discussie over de omgevingsvisie, over de perspectieven. En hoe kunnen we maatschappelijk relevant acteren met elkaar vanuit dit huis. Dus ook, ik zou het ook vooral in dat perspectief willen plaatsen. En ik ga ook graag met u in gesprek, althans met uw begeleidingscommissie, kijk ik even naar de voorzitter, om die begeleiding en die evaluatie en die wetenschappelijke validatie dan ook goed te laten plaatsvinden. Ik denk dat dat goed is, zeg ik in de richting van het CDA. En dan sluit ik aan bij de SP, want de heer Mulkhuizen beschouwt het ook even op programmaniveau en werpt de vraag op van hoe houden we het tempo erin. Ja, ik kijk richting VVD als ik zeg van eigenlijk zouden we nu met elkaar moeten besluiten over wat doen we met de middelen en de niet gerealiseerde projecten. Ik denk dat we een aantal valide redenen hebben aangegeven waarom we een aantal projecten gewoon nog wat tijd geven. Die projecten, daar heeft u ook het gesprek over gevoerd. En ik denk, als ik zo proef wat u hier naar voren brengt, dat zowel wij vanuit GS als u vanuit uw kaderstellende functie beide het gevoel hebben van de projecten die nu nog niet in realisatie, althans in een realisatieovereenkomst zijn vervat, die verdienen echt de kans om nog een aantal maanden uit te rijpen. Waaronder Schokland. En dan kom ik inderdaad op Schokland. Ik denk dat de wethouder ook gewoon indringend aan ons heeft duidelijk gemaakt dat er heel veel energie op zit op Schokland. En dat zeg ik in de richting van de PVV, dat draagvlak inderdaad een heel groot issue is. Maar draagvlak heeft wel te maken met een aantal belangen en issues die niet onoverkomelijk zijn. Dat is ook mijn taxatie. En terecht is door de SGP ook opgemerkt rondom de hele waterproblematiek. Ik denk dat er A in de business case qua risico's en qua compensatie in ieder geval adequaat het probleem in beeld is gebracht. En tegelijkertijd moeten we ook voor ogen houden dat dit wel een minimum inspanning is om het archeologisch erfgoed en daarmee de waarde van Schokland als geheel wel overeind te houden. Er is uitdrukkelijk ook door het waterschap aangegeven, en dat heeft de heer Van der Water denk ik ook aangegeven, dat ze dat monitoren, dat daar nog onderzoeken plaatsvinden. Ik ben ook best bereid om de opbrengst en de uitkomsten van die onderzoeken ook aan u ter hand te stellen. Tegelijkertijd moeten we wel goed voor ogen houden dat het programma, het initiatief, het is een initiatief van de Noordoostpolder en in dit geval ook het Flevolandschap. Hè. Dus zij zijn ook in eerste aanleg verantwoordelijk voor een goede en met draagvlak omgeven uitvoering van het project Schokland. Ik denk dat de heer Mulkhuizen terecht heeft aangegeven.
Heer Simonsen.
Ja, voorzitter. De gedeputeerde zegt, dit is de minimum inspanning die nodig is voor het behoud van het werelderfgoedstatus. Is dat zo? Kunnen we niet met wat minder ook die status behouden? Met alle, omdat we dan ook oog hebben voor de omgeving. Ja, maar dat is toch ook een verhaal wat heel realistisch te brengen is. En als we geen grondbewerking op die gronden plegen en aan de andere kant misschien wat stijging toestaan, dan doe je toch ook misschien het minimale. Maar waar ligt die grens? Is dat echt die 1,3 meter?
Voorzitter, laten we zeggen, ik laat mij informeren door ter zake deskundigen. Dat zijn wereldvermaarde instituten die globaal werken en nu op Schokland werken. Laten we zeggen, dat zijn expertoordelen en daar ga ik op af. En de heer Simonsen probeert ons nu in een debat te trekken van waar liggen de grenzen van de experts. Ik heb daar geen oordeel over.
op een gegeven moment moeten wij het expertoordeel accepteren of niet. Maar dat is iets waar ik op afga.
Voorzitter, de gedeputeerde zegt, ik heb er geen oordeel over. Nee, dat heeft hij wel, want hij zegt dit is het minimum en ik ga uit van de rapporten van experts. Is het te veel gevraagd of ga ik dan te veel de diepte in als ik ook inblik mag hebben in die oordeel van de experts? Maar dan ben ik gerustgesteld.
Ja, dat mag u. Dat mag u. Dat, laten we zeggen, dat is geen geheime informatie. En of u gerustgesteld bent, laten we zeggen, het gesprek daarover moet nog plaatsvinden met de omgeving en alle maatschappelijke partijen daaromheen. Hè? Dus laten we vooral ook dat proces een kans geven. Want u bent het denk ik ook met mij eens dat het toekomstperspectief ook van de agrarische partijen op en rond Schokland, dat is ook onder de huidige omstandigheden niet rooskleurig. He, dus we weten allemaal dat er iets moet gebeuren. Dus als we vanuit dat vertrekpunt het gesprek over Schokland voeren, dan denk ik dat we op basis van experts en op basis van politieke ambities altijd wel ergens moeten komen bij een uitvoerbaar en realiseerbaar plan. Dat is althans wel onze inzet. Voorzitter, de heer Mulkhuizen heeft terecht aangegeven dat risico's en de buffer in evenwicht zijn. En dat is een hele belangrijke constatering. Omdat de 10 miljoen en de 9 miljoen risico's en buffer, we moeten ons even blijven realiseren dat we pas aan het eind van het programma de finale afrekening hebben. En dat dat dus inderdaad een risicobeoordeling is en risicomaatregelen die in het programma zitten. En waar we nu, als het gaat over financiën over spreken, gaat over de vrijval van middelen die bijvoorbeeld door het terugtrekken van een project tot stand komen. Ik zou daar, en als ik uw commissie zo hoor, en dan kijk ik ook even in de richting van de VVD, de heer De Reus hintte daar al wat op. Gaan we nou een nieuwe uitvraag doen of gaan we nou inzetten op bestaande projecten? Ook in relatie tot dat wat er nu ligt, zou ik het maar goed kunnen voorstellen dat we die middelen ook allokeren aan bestaande projecten. En als ik een suggestie mag doen, voorzitter, als ik een, laten we zeggen, misschien wel een hartekreet, dan zeg ik van nou, laten we dan eens naar Schokland kijken. Daar ligt in die zin best nog een financiële opgave. En dat zou dan mijn voorkeur hebben. Voorzitter, over ZZL is wat gezegd.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer De Reus.
Ik snap dat u dat zegt en ik zit daar zelf ook wel eens aan te denken. Maar in hoeverre zorgen wij nou dat de NOP gewoon eerst alles nakomt wat zij moeten doen als initiatiefnemer? Want als wij de deur openzetten voor aanvullende financiering, dan gaat iemand anders achteroverleunen. En daar voel ik weinig voor.
Dat is een terechte aanvulling en die had ik ook, laten we zeggen, in de bestuurlijke context zeker op tafel gelegd. Maar nu legt u hem op tafel en zal ik hem ook expliciet meenemen. In die zin, er moet natuurlijk wel draagvlak zijn in de gemeente, CQ in de gemeenteraad van een Roospolder. En dat draagvlak moet goed en gedragen zijn. En daar zal de gemeente Noordoostpolder ook gewoon boter bij de vis moeten leveren en haar volledige verantwoordelijkheid als projectindiener ook moeten nemen en ook moeten waarmaken. Dus als ik uw oproep zo mag verstaan, zal ik die ook bestuurlijk zo overbrengen.
Mevrouw Papma.
Ja, bent u het met mij eens dat het toch, als je het hebt over Schokland, een bredere context heeft dan alleen de gemeente Noordoostpolder? Dat de belangen toch regionaal zijn en niet alleen maar liggen bij de gemeente en ook de verantwoordelijkheid niet alleen maar bij de gemeente daardoor.
Ja, ik denk dat wij onze regionale verantwoordelijkheid ten volle nemen. Dat is niet alleen door het beschikbaar stellen door deze middelen. Dat is ook door de inzet van collega Rijsberman in de Sijsholdergroep en het proberen te betrekken van rijksbetrokkenheid op het project. Dus ik denk dat wij het bovenlokale volledig voor onze rekening nemen. Maar aan het eind van de dag is het toch zo dat de gemeente Noordoostpolder en Flevolandschap de projectindiener en de projectdragers zijn. Dus dat doet niets af aan het regionale en misschien wel het nationale belang. Maar in termen van projectverantwoordelijkheid liggen de verhoudingen wel zo. Ik denk dat ik over de inzet van ZZL niet veel meer heb toe te voegen. Dat is inderdaad. Kijk, het programma ZZL kent een aantal programmalijnen, waaronder die van recreatie en toerisme. En we moeten wel zien dat investeringen, nu zijn er onlangs weer investeringen gedaan in het in het Waterloo-Bos. En er zitten nogal wat investeringen in die programmalijn in de pijplijn. Maar het is wel een programmalijn binnen ZZL die wat achterblijft bij investeringen. En het is heel goed te verdedigen dat ZZL uit het oormerkje toerisme en recreatie ook op Schokland gaat landen. En de business case geeft daar op zich ook aanleiding toe. Voorzitter, dan kom ik. Ja, de SP maakt nog een over het tempo. Ja, ik denk dat we goed op schema liggen. Als je het programma breed bekijkt. En dat ook binnen de, nou ja, laten we zeggen, de planhorizon van een 5 jaar die wij gehanteerd hebben, dat wij ook tot realisatie kunnen komen. Voorzitter. Ja, de VVD, de heer De Reus heeft nog iets gezegd over, ja, oorspronkelijk zouden we het besluit in 2017 nu nemen. Ja, volgens mij hebben we het daar uitvoerig over gehad. Het lijkt me dat we nu niet politiek iets moeten gaan afdwingen wat maatschappelijk initiatief en energie afbreekt. Ja, Citanova, dat is nog een interessante. Voor zover, ik zag de brief net voor het eerst, hij komt volgens mij net binnen. Bij mijn weten, maar ik moet maar even ambtelijk gecorrigeerd worden, hebben wij destijds Citanova überhaupt niet gehonoreerd. Dus kwam die niet door onze zeef heen. Dus is die daarmee ook niet op de reservebank terechtgekomen. Hebben wij wel met initiatiefnemers het gesprek gevoerd over hoe dit initiatief, op zich conceptueel leuk, ben ik met u eens, toch in Flevoland gehonoreerd zou worden via bijvoorbeeld een pop- en een leader-aanvraag. Nou weet ik niet helemaal meer zeker hoe die gesprekken verlopen zijn, maar uit de brief maak ik op dat dat niet geslaagd is. Maar ik merk gewoon op bij dit initiatief dat het überhaupt niet aan onze criteria destijds voldeed. Voorzitter, daarmee heb ik, ja, de Partij voor de Dieren heeft terecht de opmerking gemaakt rondom de compensaties. Goed dat u daar nog even de vinger bij legt, want een belangrijke verplichting die wij op ons hebben genomen bestond ook uit die verplichtingen. En ik denk dat ik niet genoeg kan benadrukken dat die verplichtingen, die hebben wij privaatrechtelijk en publiekrechtelijk, die gaan wij invullen en die zijn op dit moment ingevuld in het programma en tot op alle hectares zijn nu weggezet, hè? Voor de compensatie.
Dat is momenteel in ieder geval in de intentieovereenkomst.
Ja, op intentie, maar laten we zeggen binnen het huidige programma kunnen we alle compensaties laten plaatsvinden.
Ja,
ja, voorzitter, volgens mij heb ik de meeste politieke punten wel behandeld, maar ik kijk even rond of daar nog.
Ik kijk ook even rond en ik heb ook op mijn klokje gekeken. En ik heb geconstateerd dat de gedeputeerde Meijer inmiddels in ons midden is. Gezien de wens die u richting mij heeft geuit aan het begin van de vergadering, of voor de vergadering, wil ik erop wijzen dat voor mijn idee wij een uitstekende eerste ronde hebben gehad, waarbij eigenlijk alle aspecten wel aan de orde zijn gekomen en voor mijn gevoel de meeste vragen ook beantwoord zijn. Dus tenzij er nog iets dringends ligt, zou ik u willen voorstellen om geen uitvoerige tweede ronde te doen. De heer Appelman heeft nog een laatste opmerking en ik zie 2 vingers. Klopt dat? Dan de mevrouw Dringend, alleen dringende dingen graag. Ik zie mevrouw Vestering, ik zie de heer Miske en ik zie de heer Laagland. En de heer Simonsen en daar laten we het bij. Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag aan de gedeputeerde naar aanleiding van de beantwoording van onze technische vragen. Aangegeven werd dat we eind 2017, dus nu, een pijlmoment hebben. Dat is strategisch al gekozen, zodat als er iets niet goed gaat, dat we nog kunnen bijsturen en aan kunnen passen. Dat betekent dus ook dat we dus nog 2 jaar de tijd hebben om inderdaad eventueel een nieuw project te starten. En daar zouden we dus voldoende tijd te hebben. Nou, ik word nee geschud. In ieder geval, die vraag is van, waarom is er dan voor dit moment gekozen, als blijkt dat er dus projecten rood zijn en niet doorgaan, we geen of onvoldoende tijd zouden hebben om een nieuw project te starten? Dat begrijp ik niet helemaal.
Wij hebben destijds dit moment gekozen, terugrekenend vanaf 2019 en rekening houdend met een 2-jarige planperiode, een ruimtelijke planperiode om projecten ook goed te laten landen in termen van bestemmingsplannen en andere publiekrechtelijke benodigdheden. Dat is dus nu dat moment. En nu constateren we met elkaar dat eigenlijk alle projecten wel tot realisatie gebracht kunnen worden. Als we ze nog, behouden ze die twee, als we die nog een paar maanden geven. Dus daarmee is het hele momentum van herallocatie toch in een wat ander daglicht komen te staan. En als wij nu besluiten om hiermee door te gaan, dan zijn in feite de gehonoreerde projecten ook de projecten die binnen het programma tot realisatie gebracht kunnen worden. Nee, ja, de rode, ja. Maar de, oh, nou, dan laat ik het dan nog helderder zeggen. Een aantal rode projecten die afgevallen zijn, daar zat geen budget bij. In termen van grond of andere middelen. Die waren ergens anders aan gekoppeld. Zo was het volgens mij. Kijk ik even naar...
Ja. Akkoord. Dan de heer Miske.
Maar ik wil graag maar... Het begint een beetje technisch te worden. En mijn afsluitende opmerking zou zijn van...
Nou. Ja, snel dan maar. Want ik had meneer Miske al het woord gegeven eigenlijk.
Ja, dank u voorzitter. Nog een vraag die ik had gesteld over de evaluatie. Het evaluatiemoment, of dat niet wat verlaat kon worden, zodat het compleet meegenomen kon worden.
Terecht, ik snap uw vraag tegelijkertijd. Kijk, laten we zeggen, de evaluatie en het goed methodisch begeleiden van het programma en daar lessen uittrekken, dat vereist best enige tijd. Voorbereidingstijd, politiek, ook gesprek met de begeleidingscommissie. Tegelijkertijd wil ik het ook graag in deze periode met u in deze staten ook gewoon afronden. En ik heb er een, laten we zeggen, ik kijk er maar goed, het is ook aan u. Als we het over de zomer heen tillen, dan ben ik bang dat we de finale opbrengsten en de. Oh, nou ja, goed. Maar dat is. Voorzitter, dat is een beetje aan u hoor. Ik zit daar flex in. Als deze commissie zegt we willen die wetenschappelijke evaluatie over de zomer, nou ja, ik.
Ja.
Mag ik dat aan u laten?
De heer Laagweg.
Ja, voorzitter. Ik heb gedeputeerde uitgebreid een compliment gemaakt voor deze tussenbalans over de kwaliteit en de helderheid richting burger en richting ons. En ik zou hem willen verzoeken, ik heb nog niet gehoord dat hij dat zou doen. Ik zou hem willen verzoeken deze complimenten van harte over te brengen naar de ambtenarij.
Ja, Bovan.
Ja, zeker. Dat zal ik zeker doen. Dat zal ik nu en plein publiek doen. Ik prijs mij gelukkig met een zeer competent programmateam en ondersteuning daarvan. Maar ik hoop dat ik daar ook gedurende mijn wekelijkse werkzaamheden af en toe blijk van geef, Edzard, dat jullie goed werk verrichten.
Tot slot, de heer Simonsen.
Ja, voorzitter, ik heb geen opmerkingen meer, mits u de toezeggingen goed samenvat.
Nou, we hebben in elk geval toezegging dat de presentatie nadat komt. Die krijgt u via de mail, althans de leden van deze commissie. En die zal in de app staan. Welke toezegging hebben we nog meer?
Voor wat ik nu heb?
Wat vraag dat ik vaststel?
Ja, ik zal uw lijstje even voorlezen. Ik heb namelijk de vraag gesteld of dat geld per se verzilverd moet worden aan nieuwe natuur of aan natuur. Hoe dat zit, dat wil ik eigenlijk even zwart op wit. Die toezegging werd me gedaan door meneer Van der Waal. Ja,
dat was geen toezegging. Dat...
Zo heb ik hem beschouwd, maar dan alsnog. En dan, wat is de minimum inspanning bij Schokland? Daar krijg ik nog informatie over, is mij net toegezegd.
Ja.
Om te komen tot een biotherapie.
Voorzitter, ik ben bereid om zeg maar alles wat met water, waterpeil en rondom, om die informatie voor u te ontsluiten. Dan is het aan u om daar verder ook lessen, conclusies aan te verbinden. Maar...
Voorzitter, de gedeputeerde heeft gezegd dat hij informatie heeft waaruit hij concludeert dat dit de minimum inspanning is. 1,3 meter pijlverhoging. En die informatie zou ik graag willen. Voor de rest heb ik eigenlijk geen...
Die toezegging heeft u gekregen. En
krijgt u.
Ik zit even te kijken, hoe krijgen we die via de Griffie? Iedereen of alleen de heer Simonsen? De heer Simonsen krijgt het via de Griffie. En als er anderen zijn die geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze zich melden bij de Griffie. Met
voorzitter, ik zou bij deze iedereen natuurlijk. Sturen.
Laten we dat dan maar even naar iedereen versturen. Ja.
Dan sturen we het naar iedereen. Ja. Akkoord, daarmee sluit ik met uw goedvinden dit agendapunt. En is de heer Meijer inmiddels binnengekomen. En het is 5 voor 6. Ik stel toch voor dat we dit agendapunt nu gaan behandelen voor het eten en dan pas. En het dus is een nastop. Dus gewoon dit agendapunt en deze vergadering afronden voor het eten. Akkoord? Dank u wel. Welkom, gedeputeerde Meijer. Wij hebben het een en ander linksom en rechtsom geconcludeerd in onze vorige commissievergadering. We hebben in elk geval de afspraak met elkaar gemaakt dat we elke commissievergadering het punt energieagenda op de agenda zouden zetten. En we zouden ook nu een verdere stap maken, maar u hebt van gedeputeerde Meijer een mededeling gekregen. Over de stand van zaken en dat betekent dat we er in, op 31 januari, als ik het goed heb, een stevige nota hebben ontvangen van de gedeputeerden, waar we dan ook stevig over kunnen gaan debatteren met elkaar. En dat betekent dat we dit verzoek van de gedeputeerde Meijer hebben we als agendacommissie gehonoreerd. Dat betekent dat we nu bijgepraat worden over de stand van zaken. Ik geef het woord aan de heer Meijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Misschien goed om even nog een klein beetje terug te kijken in aanvulling op de mededeling die u van mij ontvangen heeft. We hebben de commissievergadering gehad op 18 oktober en op 22 november. En ik heb uiteraard nog eens gereflecteerd op die twee bijeenkomsten. En geanalyseerd van wat is nou eigenlijk gebeurd en wat is nou eigenlijk het signaal. En ik ben tot de conclusie gekomen dat, want de lijn was natuurlijk, we hebben één stuk en dat stuk dat wordt gemuteerd hè, door, op grond van de inbreng die u levert. Maar het blijft datzelfde stuk. En ik ben tot de conclusie gekomen na analysering van die twee vergaderingen dat u toch eigenlijk wezenlijk iets anders wil. En dat heeft mij daartoe gebracht om toe te werken naar een nieuw stuk met een nieuwe opzet. En waarbij uiteraard met alle elementen die u zelf heeft aangedragen, op het gebied van visie, op het gebied van partners, op het gebied van alle mogelijke verbanden die gelegd zijn of gelegd kunnen worden. En met de bedoeling om daar een dieper en bredere kijk op te geven, om tot een nieuwe opzet te komen en daar hoop ik van harte met u over in gesprek te kunnen gaan op 31 januari. Dat is eigenlijk wat ik procesmatig op dit moment toe te voegen heb aan de mededeling die ik u reeds gestuurd heb.
Zijn er mensen die hierop willen reflecteren? Ik zie de heer Miske, ik zie mevrouw Vestering. Daar blijft het bij. En de heer Hofstra. De heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de gedeputeerden zeggen van ja, het wordt een heel nieuw document. Nou, dat lijkt ons prima, want dat was best nog wat op te merken de vorige keer. Maar ik hoor hem ook zeggen van daar ga ik dan graag met jullie op 31 januari procesmatig over praten. De afspraak was en is dat er in januari het energieagenda gewoon in concept op tafel ligt en die gaan we bespreken. Dat had hij de vorige keer ook beloofd. Bedoelt u nu hetzelfde of begrijp ik u nu verkeerd of toch niet?
Voorzitter, ik heb...
Ik ga even de ronde doen en dan mag u alle vragen die er dan liggen beantwoorden. Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ik had dezelfde vraag als GroenLinks, voorzitter.
De heer Hofstra.
Ja, voorzitter, ik wacht ook even de reactie van de debatteerder.
Dat waren de vragen. Nou, u heeft duidelijke vragen gekregen.
Ja, voorzitter. De heer Miske zegt dat ik gezegd heb dat we het procesmatig gaan bespreken. Hey, we gaan gewoon de inhoud bespreken van datgene wat dan ter tafel ligt. En niet alleen procesmatig. En daar zal een zo concreet en wezenlijk mogelijke bijdrage worden geleverd aan het gesprek, opdat wij optimaal kunnen inspelen op wat gaat komen. Dat is mijn doel. En dat ga ik, nou, ik hoop met u samen doen. En concreet waar het kan.
Heer Miske.
Maar nog even voor de duidelijkheid. Dan ligt gewoon het concept voor de energieagenda op tafel. Niet een tussendocument of een eerste aanzet, maar gewoon het concept ter bespreking.
Voorzitter, er zal altijd een tussendocument ter tafel liggen, want het is work in progress. En dat betekent dat er steeds nieuwe elementen komen die uiteraard weer deel uit gaan maken van die gedachtenwisseling. Maar wij gaan ons best doen om u het zo uitgebreid mogelijke versie van wat wij te bieden hebben aan u voor te leggen, opdat we daar een goed inhoudelijk gesprek over kunnen hebben.
Nou, nog een keer, voorzitter. Een conceptdocument, het is een groeidocument, een ontwikkeldocument begrijp ik. Maar goed, we moeten hem op een moment vaststellen natuurlijk. Maar ik neem aan dus dat het document dat wij 31 januari krijgen, het concept is wat u in principe ter besluitvorming aan Provinciale Staten wil voorleggen.
De heer Meijer.
Dat is een document wat ik ter besluitvorming aan Provinciale Staten wil voorleggen. Ja.
Zijn hiermee de VVD.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb toch nog even een vraag aan de gedeputeerde. Of hij op de hoogte is van de inzet van het Nederlandse Norminstituut, die ook met energietransitie bezig is en die 11 thema's heeft geïdentificeerd, die te maken hebben met normalisatie en certificering om de energietransitie te versnellen.
De heer Meijer.
Voorzitter, er is met heel veel instellingen contact die naar gaande. Maar ik vind het Nederlands Norminstituut als partner om zeker informatie op te halen wezenlijk. Dus ik zal zeker zorgen dat dat deel uitmaakt van de informatievoorziening.
Dank u wel. Zijn wij alle reflecties nu gehad? Dan sluiten we ook dit agendapunt af met dank aan de gedeputeerde. Rondvraag. Wie wil rondvraag? Ik zie twee vingers, de heer Simons eerst en dan de heer Hofstra, de heer Simons.
Voorzitter, de rondvraag die wil ik benutten om een vraag te stellen over windpark Blauw. Ik zie dat het college inmiddels heeft ingestemd met het projectplan. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar de uitkomst van de gehouden bijpraatsessies. Ik zie dat er windmolens in allerlei hoogtes gaan komen. Is dat niet in strijd met wat wij met elkaar afgesproken hebben. Vraag 3 is hoe het zich verhoudt met de luchthavens. Misschien voert het veel te ver, maar dat hoor ik dan graag. Maar dat zijn de vragen die bij ons opkomen. En een beetje de essentie, 74 windmolens worden vervangen voor 61. Een afname van 18. Is dat nou wat we bedoeld hadden?
De heer Simons, wij krijgen dit agendapunt uitgebreid aan de orde op 31 januari. Daar staat die geagendeerd. Okay. Dus is het echt nodig dat die vragen nu beantwoord worden?
Nee, dan had ik niet verder gekeken dan mijn neus lang is.
Nee, ze staan op de agenda, het hele onderwerp komt.
Maar dan heeft de gedeputeerde in ieder geval door waar de kritiek zit.
Ja, nou, dat kan heel handig zijn. Dank u wel, de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, ik twijfel even of ik me hier moet stellen, maar ik kijk even naar mevrouw Vestering. Om even. Een tijdje geleden hebben wij hier de inhoudelijke verslaglegging van de Flevotop aangeboden gekregen. En toen hebben we hier ook gevraagd van, komt er nog een financiële verantwoording rondom de Flevotop? En ik vroeg me even af of daar al enig zicht op was wanneer die financiële verantwoording kwam.
Wie gaat daar antwoord op geven? De heer Platen schijnt verantwoordelijk te zijn.
Nou, de heer Plater heeft even niet goed genoeg geluisterd om de vraag precies te kunnen beantwoorden. Ik ben even op les geweest bij
of, wat te of de commissie de risico's voor eigen portemonnee. In het kader van de Flevotop, de risico's zijn die voor.
Voorzitter, zal ik het overnemen? Dit wordt niks
meer. Ja, doe maar. Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel. Wij hebben met de begeleidingscommissie over de Flevotop, daar ging het over, gezegd dat wij volgens mij ook snel terug zouden komen met een financieel rapportage. Volgens mij moet dat snel kunnen. Dus ik denk dat we dan eventjes, toch?
Volgend jaar,
ergens over 2 jaar terugkomen met een rapport. Als die energieagenda af is, dan... Nee, maar ik ga er nog even achteraan en het lijkt me dat het snel moet komen. Ja.
Er wordt aan gewerkt. Daarmee sluit ik de rondvraag af. Dank ik u voor uw bijdrage, voor uw inzet. En wens ik u hele goede feestdagen en een goede jaarwisseling toe. En zien we elkaar begin volgend jaar weer. Wel thuis.